Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
WK Daily is powered by Jack's Casino & Sports.
Mbappé heeft weer ruimte. Oh! Nog een toetje dan. In deze wedstrijd. Dat wil hij de toeschouwers nog wel geven.
Dat is een goede paas in de richting van Bellingham. En daar is Kane. Nee, Henderson. Henderson met de goal.
Day-afters zijn altijd zwaar en vallen meer dan eens tegen. Je hoopt op een Poolse verrassing, een Senegalees wonder. Maar vandaag moesten we het uit andere dingen halen. De klasse van Bellingham, de prestatie van Giroud. En welkom in tijdperk Mbappé. Mart, hoe was jouw dag?
Zo, ik moest er vroeg uit en ik lag er laat in. Mm-hmm. En lekkere wedstrijdje gespeeld. Nou goed, 5-2 gewonnen. Dus het was allemaal niet groots van mijn kant. Maar de punten zijn binnen, 24-8.
Ik hoorde je zeggen, ik heb er weer eentje een eigen goal getikt.
Ja, ik dacht, soeverein. Hij werd van vrij dichtbij ingeschoten. Mm-hmm. Maar ik dacht, ik tik hem met mijn linkerhand over de lat heen. Maar die tikte ik zo in het dak van de goal. Maar
jij bent wel een keeper die veel denkt.
Denkt?
Toch? Je bent een denker. Nou, ik tik hem even over, maar dan...
Ja, ik ben vooral een beetje een showkeeper. En in het showgehalte, dan overschat je jezelf nog wel eens. Maar goed, als je 5-1 voor staat, dan... kan je dat leiden gelukkig. Nog één wedstrijdje en dan is het winterstop. En het was koud vanochtend, jongen, met die gure wind. Dat ik ook wel blij ben als de winterstop goed is. Of als hij er is. Maar ja, ik ben gisteren daardoor vroeg naar huis gegaan. Jij bent hier nog even doorgegaan, hè?
Ja, ik vond wel weer eens tijd om even Club Atelier nader te inspecteren. Hè. We zitten hier veel in een podcasthok. We zitten hier veel voetbal te kijken. Maar gedurende de feestjes vond ik het wel weer tijd om even te blijven hangen.
Nog iets noemenswaardigs gebeurd?
Nee? Weinig noemenswaardigs gebeurd. Het was zeer gezellig. Ja, ik moet zeggen...
Het vragen van Niel.
Ja?
Ja.
Ja, nou ja, Niel heeft even pech. Sommige dingen blijven gewoon hier, toch?
Precies, zeker weten. Moet hij nog leren.
Ja, ik ben blij dat ik geen podcast met hem maak.
Zo.
Hoe was de voetbaldag voor jou?
Nou ja, ik vind het normaal altijd heerlijk om eerst voetbal zelf te voetballen en dan voetbal te kijken op de bank. Maar ik was echt gesloopt. En omdat ik dus mijn aandacht er niet helemaal bij had, heb ik ook niet echt kunnen genieten... van Polen-Frankrijk eigenlijk. Terwijl, ja, als ik er zo over nadenk... dan vond ik dat de Polen het echt knap deden tegen Frankrijk. Maar ja, zo voelde het niet echt als ik er naar zat te kijken.
Nee, ik had ook wel een klein beetje... ik denk dat ze in Mexico zich nog wel even achter de oren krabben. Toch, Polen is een saaie, degelijke ploeg. Deed het echt wel prima in de eerste helft.
Wat kansen maar gehad.
Ik heb nooit ook maar een seconde het idee gehad... van, nou, dit kan echt wel eens spannend gaan worden.
Nee, dat had ik ook helemaal niet, man. En uiteindelijk is het zo dat Lloris die gasten echt heel knap op de been houdt. En dat doet hij supergoed. Maar ja, los van die bal van Zielinski, dat afstandsschot van Lewandowski, was het volgens mij ook... Ja, was er geen twijfel over mogelijk.
Hey, we gaan het straks uitgebreid over die wedstrijd hebben. Want we gaan beginnen met Engeland tegen Senegal. De laatste wedstrijd van vandaag. De wedstrijd waar het meest van verwacht werd. De wedstrijd waarin Senegal heel Afrika trots kon maken, volgens mij.
Ja.
Maar uiteindelijk wint Engeland vrij soeverein.
Ja man, ik vond dat Engeland het echt heel erg goed deed. Ik had hoge verwachtingen van Senegal. Dat ze het zowel fysiek goed zouden doen als enigszins in de counter. Ja. En eigenlijk kwam het allebei niet uit man. En dat vind ik wel heel erg jammer. Want ik had het Senegal meer gegund. Maar ik had ook wel wat meer van ze verwacht. Want uiteindelijk is het ook niet zo dat Engeland 15 kansen creëert. Hè, en dat nog een aantal kansen mist. Maar ja, toch vond ik het gewoon... Ze hebben nooit echt in de wedstrijd gezeten, volgens mij.
Nee, ik zat naast Wouter te kijken. En als je naast Wouter kijkt, weet je één ding zeker. Hij heeft alle voorgaande wedstrijden volledig gezien. Nou ja, wij hebben naar Nederland-Qatar zitten kijken. En met een schuin oog naar Ecuador tegen Senegal. Hè, dat onderlinge duel waarin Senegal doorging.
En Wouter heeft dat helemaal integraal weer terug zitten kijken. En die zei van ja, Senegal was zo goed tegen Ecuador. Ze zijn echt een teleurstelling vandaag. En Engeland was ook weer niet zo denderend in de groepsfase.
Nee.
Dus ik had gedacht dat het dichter bij elkaar zou liggen. Maar ik vond Senegal... het leek ook een beetje zonder idee of zo.
Ja, terwijl als je toch kijkt naar dat Afrika Cup succes wat zij gehad hebben... was dat ook gebouwd op gewoon echt defensieve stabiliteit. En ja, goed, ja. Je zou denken dat je dat ook tegen grotere landen redelijk makkelijk kan handhaven. Ik bedoel, Engeland heeft denk ik een vergelijkbaar elftal qua Nederland... als Nederland qua individuele kwaliteiten. En Engeland had het altijd echt wel moeilijk om tegen verdedigende landen kans te creëren. Dat ging ze vrij makkelijk af vandaag. Dus dat Senegal tegen Nederland wel oké verdedigde en hier een stuk minder. Ik denk dat je daar als Nederlander wel even over na mag denken. Even achter de oren krabben. Mm-hmm. Maar ja, verder ja, vond ik het vooral... Ja, ik vond het eigenlijk gewoon onder de maat. Ze kunnen beter.
Ja, ik was een beetje verbaasd door de keeper, Mandy. Was het eigenlijk de hele toernooi een beetje onzeker.
Ja,
en gekkig. Bij die goal van Gakpo natuurlijk, hè, tegen Nederland, die vlak daarvoor wegkopt. Nou, dat zijn altijd moeilijke ballen. Maar hij had veel onzekere momentjes dit toernooi.
Ja, hier ook weer dat hij in de eerste helft een voorzet die voorlangs gaat, waar eigenlijk helemaal niks aan de hand is, komt hij uit, verlengt hij de bal. Terwijl als je gewoon hem kent, dan is het een gozer die goed situaties in kan schatten, hè, die goed kan kijken. En dan hoeft hij helemaal niks te doen, want kan Koulibaly die bal aannemen. Misschien dat toch spanning is of een iets ander podium of zo. Ik weet het niet, want ja, het WK is een fantastisch toernooi. Maar het is natuurlijk niet niveau van de top van de Champions League, terwijl hij daar wel geëxceleerd heeft. Dus ja, ik snap eigenlijk niet hoe dat kan. Het is toch net wat ander voetbal, denk ik.
Ja, al was het natuurlijk wel zo dat Senegal in het begin nog wel de opbouw van Engeland wist te ontregelen en zo. Maar
ja,
je hebt die ene redding van Pickford.
Ja, nee, zeker. Dat doet hij hartstikke goed. Een beetje
ongepolijst. Als keeper, als je die op die manier je hard tegen je hand aan voelt komen.
Maar dat was het ook, hè? Want kijk, we hoeven hier geen keeperspodcast van te maken. Nee. Maar hij maakt zich groot en die bal wordt tegen hem aangeschoten. En het ziet eruit alsof hij die bal eruit duikt. Maar dat is niet wat aan de hand is. Hij gooit zich voor die bal en ze schiet toevallig tegen zijn onderarm aan. En nou ja, kijk... Pickford is een super rare gast die hele rare fratsen gehad heeft. Weet je wel, in coronatijd liet hij horlogeverkopers naar het trainingscentrum van Everton komen. Weet je, dat soort dingen waarvan iedereen dacht, hoezo doe je dit? Hoezo ben je nu met allemaal klokken bezig terwijl heel de wereld zich isoleert?
Ja.
Maar het is bij Engeland een goede keeper, man. En als Engeland die penalties iets beter had genomen tegen Italië, Saka, Rashford... Dan had hij met twee pingels, een van de eerste die een strafschop van Jorginho stopt, was hij echt een hele grote Engelse keeper geworden. Een soort, noem het maar, Gordon Banks. Nee, hey, dat gaat wel ver.
Laten we even naar die Engelsen gaan. Want Raheem Sterling, de eerste twee groepswedstrijden nog in de basis. Nou ja, vandaag er niet bij door privéomstandigheden.
Ja, tragisch is dat Raheem. Want
je weet dan niet wat er is.
Nee, precies. En... Ja, goed. Het moeilijke is dat wij als voetballiefhebbers altijd gelijk gaan speculeren. En dat is ook logisch. Maar eigenlijk moet je dat volgens mij niet doen. We hebben dat in het verleden natuurlijk ook gehad met Habs.
Mm-hmm.
Weet je wel, toen dacht ook iedereen dat die vast zou zitten en zo. Nou, toen bleek er eigenlijk gewoon heel iets anders aan de hand. Dus ik denk dat we dat nu ook gewoon moeten doen. Weet je, oké, familieomstandigheden, we weten het niet. Laten we hopen dat het niks ernstigs is. Dat hij er helemaal goed uitkomt, zijn familie, zijn geliefde, al die shit. En... over tot de orde van de dag, toch?
Nou ja, maar ik wilde het vooral even erover hebben dat hij ontbreekt, hè, als speler. Nou, goede speler. Nou ja, maar wij zijn volgens mij allebei vrij uitgesproken fan van Raheem Sterling. Wij vinden het heel erg vet hoe hij zich gedraagt.
En hoe hij rent.
en hoe hij voetbalt. Nee, maar gewoon, ik vind het is echt een van mijn lievelingsspelers in Engeland.
Ja, man. Nou ja, het is natuurlijk ook omdat hij heel vaak gewoon de klappen krijgt van de tabloids en zo. Ja. En dat heel vaak vrij onterecht is. Maar het is een speler die op jonge leeftijd al heel erg veel gepresteerd heeft. Hè? Je hebt het idee als je naar zijn carrière kijkt dat hij nog dat hij 32 is of zo. Nou ja, dat is helemaal niet waar. Hij speelt nu bij Chelsea, bij de derde topclub. Ja. En ja, goed, ik vind dat hij super constant presteert. En
pas 27.
Pas 27. En als je hem ziet voetballen, weet je wel, dan heb je niet gelijk het idee... van oké, die gozer geeft ieder jaar 10 assists, maakt 10 goals. Maar hij heeft echt hele indrukwekkende cijfers. En daarmee mag hij wat mij betreft best wel wat meer krediet krijgen buiten Engeland. Want in Engeland is hij natuurlijk bij heel veel mensen super populair.
Ja. Wat voor gevoel heb je als je Jude Bellingham ziet spelen? Heb je dan het idee deze jongen is 19?
Ja, we vallen zo in herhaling, Lars. Maar het is echt bewonderingswaardig mooi. Het is bijna kunst hoe hij voetbalt, man. Het is, als het verkeerd gaat, noem je het flegmatiek. En hier is het echt flair. Het is lichtvoetig. Hij heeft zo'n ontzettend goed idee van tijd en ruimte, wat er om hem heen gebeurt. Je hebt die film, volgens mij, waarin die Bradley Cooper neemt een pilletje, waarin hij veel sneller denkt dan de rest van de wereld. Limitless heet die film.
Oh, ik heb die gezien.
Waar de hele wereld het in een flits beleeft, heeft hij een minuut om na te denken. Dat lijkt het ook bij Bellingham. In de drukte, in de 16 van de tegenstander, met 3 mensen in zijn rug, heeft hij al het overzicht om gewoon te doen wat hij wil. Hij kan het zo goed zien. En ja, dat vind ik echt bewonderenswaardig. En kijk, hij gaat zich nog op heel veel vlakken ontwikkelen. Maar dit heb je ook natuurlijk een beetje in je. En daarom denk ik dat hij echt nog veel beter gaat worden ook.
Ja. Nou ja, dit heb je zeker in je. Bij Duitsland hebben we uitgebreid genoten van Musiala. Hè? Ook een middenvelder. Van welke van de twee geniet jij dan meer persoonlijk?
Nou ja, Musiala zit natuurlijk ook een beetje tegen een aanvaller aan. En ik vind uiteindelijk het mooiste aan voetbal vind ik altijd openingen van middenvelders die je niet ziet. Weet je wel? En als hij een bal door 2 linies heen speelt, dan heb ik daar persoonlijk iets meer mee dan Musiala die 2 man uitspeelt in de 16. Maar dat is ook een kwestie van smaak, weet je wel? Ik bedoel,
ja, maar daarom vraag ik het ook gewoon.
Ja, wat heb jij dan? Meer Bellingham ook, denk ik.
Ja, maar dit toernooi, ik geniet heel erg van Bellingham. Vandaag onwijs genoot. Maar Musiala, ik vond hem wel echt. Die actie in de 16 over de breedte, die heeft mijn hart veroverd.
Dus, ja, dat hij de 16 doorrende met die bal.
Ja, dat vind ik schitterend altijd. Als je niet eens richting de goal loopt, maar gewoon in de breedte. Maar beide schitterende voetballers. De 1-0 valt daaruit, hè. Bellingham met de assist op de bekritiseerde Henderson.
Ja, man. En dat is wel bij uitstek een voetballer die volgens mij in Nederland, of in ieder geval West-Europa, echt niet de waardering krijgt die hij in Engeland krijgt. In Engeland is het een supergrote meneer. Hij staat bijna altijd als eerste op het formulier bij Engeland. En zeker een paar jaar geleden werd hij daar echt gezien als een wereldtopper. Dat hebben we in Nederland nooit zo gehad. En hij leek daar mentaal altijd super stabiel onder. Ja. Alsof het hem helemaal niks deed. Alleen na die goal heb ik toch het idee dat het iets meer met hem deed dan dat ik door had.
Ja, dat had ik ook wel. Het was natuurlijk ook geen gegeven dat hij ging spelen. Nee, hè? Want in de eerste 2 wedstrijden zat hij op de bank. Nu mocht hij in die 3e wedstrijd wel spelen. En dan nu ook weer. Maar ik vond hem dat prima invullen. En ik denk ook wel, ik snap wel, hè, zijn concurrenten zijn volgens mij Rice bijvoorbeeld. Die speelt
hij is iets verdedigender. Hè? Ja. Hij is wel iets verder vooruit.
Ja, alleen ik snapte deze keuze wel vandaag. En dat pakt ook precies zo uit, toch?
Ja, zeker.
Zou je ook tegen Frankrijk? Want hè, zij spelen tegen Frankrijk. Laat, zou je dan ook met hem spelen?
Ja, ik denk het wel. Want kijk, je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld Mount op gaan stellen daar, weet je wel. En ik denk dat hij in Phillips net een beetje teleurgesteld is geweest. En dat hij daarom voor Henderson gekozen heeft. Alleen ja, als je van Frankrijk wil winnen, dan zul je het ook verdedigend heel goed voor elkaar moeten hebben. En dan kun je beter met Henderson en Rice, denk ik, 2 spelers inbouwen die het verdedigend goed doen, dan dat je er 1 kiest.
Ja.
Of dat je voor Phillips kiest die het gewoon, wat mij betreft, dit toernooi nog niet echt waar maakt.
Nee, en sowieso heeft hij nog amper gespeeld dit seizoen, toch?
Ja, bij City speelt hij ook lang niet alles, maar Southgate hield bijvoorbeeld 3 jaar geleden, of wat was het? 2021.
Ja.
Of 2022. Nou, het voelt al van 1,5 jaar geleden hield hij bijvoorbeeld heel erg aan hem vast, weet je. En dat was toen best wel bewonderingswaardig. Dus hij is duidelijk, of verrassend in ieder geval. Dus dat is duidelijk een fan van hem. En nou ja, goed. Het is ook goed, denk ik, dat Southgate wel open staat voor andere spelers dan. Dat siert hem.
Nou ja, dan heb je voorin Saka, Foden heb je. Harry Kane die vandaag eindelijk zijn eerste doelpunt maakt. Het is wel allemaal fris en fruitig.
Ja man, we hebben laatst gezegd volgens mij, of ik heb gezegd dat Gakpo de mooiste glimlach heeft van dit WK. Mm-hmm. Maar Bukayo Saka kan er ook wat van, man.
Ja.
Die heeft zo'n ontzettend vrolijke, enthousiasmerende, aansprekende lach op zijn gezicht. Dat je het echt, je gunt het hem heel erg. Ook omdat hij natuurlijk een beetje symbool staat voor de reïncarnatie van Arsenal. Mm. Weet je wel, dat die toch, het is iets meer dan alleen een buitenspeler of een back. Het is een beetje hoe je hem ziet zelfs, want daar kan hij ook nog voetballen, maar dat het echt een fantastische voetballer is.
Ja, je hebt het heel even over Arsenal. Gabriel Jesus, eerder uitgevallen bij Brazilië, maanden eruit, hè? 3 maanden eruit.
Ja.
Dus die wederopstanding van Arsenal moet nog meer aan Saka gaan hangen.
Of ze kopen Gakpo, hè?
Of ze kopen Gakpo, dat kan natuurlijk ook
niet
nog.
Echt een spits natuurlijk, maar het schijnt dat dit een mogelijke oplossing is. Maar goed, dat is iets voor de non-WK-podcast. Precies. Die wordt ook maandag weer opgenomen.
Ja, die is er morgen. Ikzelf.
Ja, of vandaag.
Ja,
als je luistert.
Als je met morgen wie? Luistert. Jeroen Blonk en Lars van Heijden.
Nou, eens even meenemen dan.
Dus dat wordt gezellig. Wat wil je nog kwijt over dit duel?
Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Ik vind het leuk dat Engeland-Frankrijk de kwartfinale wordt. Omdat dat een gruwelijke pot gaat worden. Ook omdat dat natuurlijk zoveel meer is. We hebben, ja, het zijn toch landen die heel erg zij aan zij, maar ook heel erg tegenover elkaar hebben gestaan in de geschiedenis. Je hebt na die aanslagen dat prachtige moment gehad dat ze Don't Look Back in Anger speelden in het Stade de France. Iedereen die dat niet gezien heeft, kijkt dat even terug. Maar het zal geen oorlog worden, denk ik. Maar het zal wel een flinke partij worden.
Maakt Engeland een kans?
Ja, man.
Ja?
Ja, dat denk ik wel. Maar dat komt omdat ik gewoon Frankrijk nog verre van superieur vind.
Daar gaan we het straks nog even over hebben. Laten wij naar de media gaan, de buitenlandse media. Want die kwamen natuurlijk weer met de beroemde krantjes. En met wat aardige koppen. Zullen we ze even rustig doornemen allemaal?
Dat lijkt me een uitstekend idee.
Dan beginnen we vanuit Engeland met de BBC. Ik zit op dit moment helemaal in het WK voetbal. Maar ook in de serie The Crown. Hè, seizoen 5 is net uitgekomen. En gisteren zat ik toevallig een aflevering te kijken waarin het gaat over de BBC. En door die serie krijg je ook een beetje mee wat voor magie er rondom de BBC hangt. Ik denk dat jij dat veel meer snapt. Je hebt in Londen gewoond.
Ja, ik heb daar een half jaar gestudeerd. Veel meer was het ook niet, maar studeren is zelfs nog een groot woord.
Nee, maar jij bent wel veel meer met die cultuur.
Ja, een anglofiel heet dat volgens mij. Ik ben een groot liefhebber en fan van Engeland. Ja. Ik heb ook altijd een bijzondere fascinatie voor de totaal rare fascinaties. En bijvoorbeeld het feit dat zij vinden dat ze een wereldmacht zijn. Ik vind dat prachtig. Maar de BBC is wel een instituut. En ik denk dat zij in alles voorlopen op voetbal aan het publiek presenteren. Ten opzichte van wij. Ik vind hoe Lineker dat programma opent bij het begin van het WK in Qatar. Ja. Met zoveel klasse en stijl en ook maatschappelijke relevantie. Maar daaruit toch ook de liefde voor voetbal laten spreken. Hoe zeg maar voormalig profs als Gary Neville, Carragher. Met superveel zelfspot, Roy Keane. Michael Richards en entertainment naar voetbal kijken. Zij snappen heel goed dat het om liefde van voetbal gaat, maar dat het ook vermaak is. Ja goed, je kunt veel van Marco van Basten zeggen, maar die weet niet dat zijn rol ook mensen vermaken is.
Veel kritiek op de NOS de laatste dagen. Ja. Volgens mij zie ik veel voorbij komen. Er wordt ook wel eens gevraagd, werd aan mij gevraagd wat ik daarvan vond op Twitter. En dan, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op, want ik krijg het allemaal niet echt mee.
Nee. Ja, ik vind het heel dubbel. Ik vind bijvoorbeeld die Sjoerd van Ramshorst een supergoeie presentator.
Hij doet goed, hè?
Ik vind het vet dat Leon de Stendler daar zo'n prominente rol krijgt. Er wordt natuurlijk heel veel gezeken om het feit dat zij dan een vrouw is en dat ze er daarom zit. Maar ik vind dat bijvoorbeeld wat zo'n Van Basten brengt, dat gewoon wel te weinig is. Weet je wel, ik vind wat Afellay brengt, dat gewoon te weinig is. En kijk, dat is niet om jezelf omhoog te praten, maar kijk, wij kijken wel veel voetbal thuis ook. En er zijn superveel idioten die over voetbal willen praten. En wij horen daar ook bij. Maar voordat wij dit gaan doen, hebben wij tering veel kutklusjes moeten doen. Pilots opgenomen. Je hebt het idee dat er met Ibrahim Afellay nooit een pilot is opgenomen. Die gozer heeft niet 3 uur over voetbal gepraat met een camera erop voordat de eerste uitzending is opgenomen. En ja, dan vraag je je wel af van, ja, weet je, snappen jullie helemaal wat jullie maken?
Ja, en het is een beetje allemaal van hetzelfde. Ja. Een beetje saaiig. Het is geen, er komt niks interessants of iets
waar. Nee. Terwijl in het begin gooide die Afellay iedereen onder de bus in Studio Voetbal. Dat leek ook heel geforceerd. Maar ik vind bijvoorbeeld Van Hooijdonk, en dat lijkt dan een beetje een kort lijntje dat hij te gast is bij de eerste de beste. Maar die heeft één wel die liefde voor voetbal en die durft wat te zeggen. Is ook vrij goed op de hoogte. En ja, dat mis ik toch wel een beetje bij de rest eigenlijk.
Ja, maar bijvoorbeeld Marco van Basten vind ik bij Ziggo of zo. Als hij dan aan die tafel zit bij Wietse van der Groot. Dan kan het wel weer als je vanuit anekdotes gaat praten of zo.
Maar dat is ook, kijk, Van Basten is een gruwelijke man om over voetbal te praten. En dat kan hij beter dan bijna alle andere mensen op de wereld. Maar dan moet je wel de actualiteit loslaten. En als je hem vraagt naar de actualiteit, dan is hij gewoon niet goed genoeg op de hoogte. En ja, kijk, dat is wel jammer voor toch een instituut wat Studio Sport is en wie dit maakt. Want zij verdienen beter en wij als kijker ook. Alleen ja, dat is wel aan hen en dat is niet aan ons.
Ja. Terug naar de BBC.
Yes,
want dat
daar waren we,
wel een prachtige instituut. En die zeiden, de schoonheid van het eerste doelpunt, dat zelfs de puristen in eigen land zal overtuigen, was een tekenend voorbeeld van hun mogelijkheden. Nou ja, en nu zijn wij puristen.
Ja, kunnen we ervan maken in ieder geval.
Ja, nou ja, ik ben het wel met ze eens. Die eerste goal was echt schitterend.
Ja man, en hier zie je toch ook heel erg hoe mensen hun wereldbeeld is. Je hebt mensen die het negatieve eruit pikken, je hebt mensen die het positieve eruit pikken. En ik bedoel, allebei is waar, want er is ook genoeg op aan te merken. Maar die goal was natuurlijk faalachtig.
Ja. Ze zeiden verder dat de verdediging van wereldklasse is. Op het middenveld brengt Frenkie de Jong controle. En voorin gaat echt de dreiging uit van Depay. En een van de revelaties van het toernooi, Cody Gakpo. Nou ja, de BBC degelijk, toch?
Ja, en altijd wel positief, hè?
Ja, ze zitten er wel oké in. Laten we dan even naar onze komende tegenstander gaan. De Argentijnse media, die zijn niet heel erg onder de indruk. De kranten La Nation doken dieper in het Nederlands elftal. Volgens het Argentijnse dagblad is Oranje een saai team. Het heeft weinig met de bekende romantiek van Nederland te maken. Maar het elftal zit wel vol pragmatisme en heeft scorend vermogen.
Ja, ja goed, ik ben helemaal geen kenner van het Argentijnse voetbal, de Argentijnse media, Argentijnse sportscultuur of wat dan ook. Maar ik heb gelijk het idee dat 95% van de Argentijnse journalisten ook supporters zijn van Argentinië. Ja. En dat die vooral ook heel erg graag willen dat Argentinië wint van Nederland. En die voorkeur ook wel enigszins door laten schemeren in een stuk. En natuurlijk als Nederland met 8-0 van de Verenigde Staten had gewonnen met alleen maar combinaties, driehoekjes en omhalen. Dan hadden ze dat echt wel opgeschreven. Maar ik heb het idee dat zij toch wel iets wat gekleurd zijn.
Ja, er stond ook dat bij het Nederlands elftal eigenlijk iedereen zich ongemakkelijk voelt. En dat dat terug te zien is op het veld. Andries Noppert, Virgil van Dijk, Daley Blind en Memphis Depay vallen op. De rest van het elftal is gedisciplineerd. Hoeft niet per se de bal in bezit te hebben. Valt alleen aan als ze er zin in hebben. En verveelt de neutrale toeschouwer. Vind je het de opvallende vier namen die ze er dan uittrekken?
Ja man, ik vind Ake tot nu toe echt een van de uitblinkers bijvoorbeeld. Ja. Die zou ik bijna als eerste noemen. Ja goed, hè? We hebben natuurlijk de grote Denzel Dumfries gehad gisteren.
Ja, dus ik vind Memphis Depay gisteren een redelijke wedstrijd. Maar niet per se een uitblinker. Daley Blind dan gisteren. Maar die eerste
ook
wedstrijd.
Ook mindere periodes. Ja, hè? Ja. Na 2 minuten bij het spel.
Het is ook niet dat je Noppert zegt van die heeft ons 3 wedstrijden doorheen gebokst.
Nee.
En dat is geen afval, maar ik had andere namen eruit gehaald.
Heel kort uitstapje. Hè? We gaan hier nog vaker op terugkomen. Mm-hmm. Wat voor een kaliber club denk je dat er komt voor Noppert in de winter of de zomer als Noppert, als je nu eruit gaat tegen Argentinië door, weet ik veel, vrije trap van Messi waar hij niks aan kan doen. Dus dan heeft hij niet geblunderd op het WK of niet echt en hij heeft een paar belangrijke ballen gepakt.
Mm. Ja, ik vind het heel erg, ik vraag hem echt af. Ik denk gevoelsmatig middenmotor Bundesliga, middenmotor Ligue 1.
Ja?
Zoiets?
Oh, ik denk dat er dat er wel Premier League clubs gaan komen. Ja, gewoon uit puur.
Maar zie je Andries Noppert, weet ik veel, op Selhurst Park?
Ja.
Zie je dat wel voor je?
Ik zie dat wel voor me. En ik zie het vooral heel erg voor me, omdat bijvoorbeeld zo'n Emiliano Martinez, ik vind dat een fenomenale keeper. En ik denk dat hij op termijn gaat vertrekken bij Aston Villa. En Aston Villa is een club met heel veel geld, die ook gewoon hele rare keuzes maken in de scouting. Ik bedoel, ze hadden Coutinho, fantastische speler, maar de helft van de tijd zit er ook niet echt een idee achter. Heb ik zelf het idee. En dat lijkt me nou typisch zo'n club die dan nog wel eens 12 miljoen voor Noppert neerlegt bij Heerenveen. Ook omdat ze hebben echt geld als water. Mm-hmm. Weet je, ze hebben het geld wel, maar ja, de spelers die zij willen hebben, die willen niet allemaal naar Aston Villa. Dus dat is mijn call.
Het wordt in elk geval een interessante periode. Ferry de Haan mag gaan onderhandelen.
Ja, dat is wel mooi. Dat je ineens gewoon een WK-keeper te verkopen hebt.
Ja, Xavier Mauss zou ook wel blij zijn. Toch?
Ja, ik wil wel graag, we gaan nog voorspellen, maar inzetten dat Ferry de Haan gaat zeggen, Noppert heeft nog 3-jarig contract, 2-jaar contract, dus we willen hem niet verkopen en we verwachten dat Andries gewoon blijft.
Die staat er gewoon tegen, volgens mij moeten ze tegen RKC, eerste wedstrijd, maar, na de stop.
Ik zou al het geld wat je nu kan pakken,
dat zou ik ook doen. Dat zou ik ook doen. Hey, de New York Times, een krant uit het land, van het land wat we verslagen hebben.
Land of the
free. Nederland legde op klinische wijze de tekortkomingen van het Amerikaanse team bloot. De krant wijst erop dat het Amerikaanse elftal de op 1 na jongste selectie van het toernooi heeft en een ploeg in opbouw is. In die zin zullen veel supporters van Amerika tevreden zijn over het toernooi in Qatar.
Dat denk ik ook wel hoor, want je hebt het tegen Engeland heel erg goed gedaan. Ja, je hebt de poolfase overleefd, al was het met piepen en kraken tegen Iran. En kijk, dit is wel iets waar je natuurlijk als ploeg heel veel van leert. Hè? Het is ook heel erg als voetballer je moment kiezen. Dat geldt voor Dest, dat geldt voor die Robinson, maar ook bijvoorbeeld voor zo'n McKennie. Je weet als ploeg denk ik nu beter hoe je topwedstrijden verliest dan dat je eerst dat wist. En daardoor weet je ook beter hoe je ze kan winnen. Dus ik denk dat zij met een wat behoudener, conservatievere manier van opbouwen gewoon veel meer kans hadden gemaakt. Dat zullen ze zelf nu ook weten, want ze zijn vol en redelijk blind in dat mes gelopen. Dus ja, ze zijn in principe in 2026 groepshoofd. Dus je komt met één ander sterk land. Nou ja, dan ga je die poolfase waarschijnlijk wel overleven. Dat ze dan veel beter weten hoe ze zo'n achtste finale aan moeten vliegen.
Ja, het enige is wel, daar stel ik wel mijn vraagtekens bij. Bij de bondscoach en zijn keuzes gisteren. Want hij had echt nul antwoord op het tactische plan van Nederland. Terwijl dat toch wel, nou, heel erg bekend was wat Nederland zou gaan doen.
Ja, ja, en hij natuurlijk ook de Nederlandse voetbalcultuur kent, Van Gaal kent. Dus je zou denken dat hij ook, los van het feit dat het gewoon zijn taak is om goed geïnformeerd te zijn, ook als mens, dat hij goed geïnformeerd zou zijn. Maar ik denk dat als jij bouwt aan een ploeg voor later, dat je ook meer bezig bent met je manier van voetballen dan puur van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Ik weet dit natuurlijk niet zeker, maar je zou zeggen dat je bijvoorbeeld qua backs wat extra zekerheid inbouwt achterin, omdat je weet dat die gasten weg zijn, als je ook weet dat Oranje zo gaat spelen. Alleen, ja, daarmee slijt je wel een beetje ook je toekomstvisie.
Zelf een beetje inderdaad Verenigde Staten, gewoon uitgaan van eigen kracht en denken dat je altijd de beste bent. Ze hadden zich gisteren iets meer moeten aanpassen, mochten ze.
Ja, ze hadden beter de ballen gewoon maar naar voren kunnen schieten en het zo kunnen voelen. Maar goed, dat weet je nu ook. En ja, misschien dat ze dat over 4 jaar enorm veel profijt oplevert.
Hey, de mooiste kop kwam uit Duitsland en wel van Bild. Eerst Denzel, dan Washington, kopte zij. En daarmee werd niet de acteur bedoeld, maar het feit dat de Amerikanen eerst Denzel Dumfries tegenkwamen en vervolgens konden wegvliegen naar Washington.
Ja man, ik vind...
Mooie kop toch?
Ik vind al die puns in Engeland en zo echt heel vervelend en nooit grappig. Maar dit is fenomenaal. Ik vind dit echt heel
omdat
goed.
Omdat hij zo'n dubbele lading heeft.
Maar als wij dit bedacht hadden als titel van de podcast gisteren, dan hadden we hier nog steeds trots rondgerend de Club Atelier.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
Hulde Bildzeitung.
Hey, wat hebben de spelers vandaag gedaan?
Ja, dat is een interessante discussie. We hadden het 2 dagen geleden over de persconferentie bij Oranje. Ja. En kijk, ik als supporter vind het super leuk om het Nederlands elftal te volgen. Dus je wil heel graag op zo'n vrije dag weten wat er gebeurt, toch? Mm-hmm. In dat kamp en al die shit. Dus ik volg al die voetballers niet op Instagram, omdat er eigenlijk nooit iets interessants voorbij komt. Hè? Het zijn allemaal matchday, come on, foto's van duur betaalde fotocampagnes en dat soort dingen. En ook vandaag, ik heb bij Davy Klaas gezien dat hij volgens mij onder een parasol zat. En verder, je weet het gewoon niet. Dus waarom delen die gasten... waarom delen die gasten niet gewoon of ze aan het pingpongen zijn, 30 seconds aan het spelen zijn?
Denk je dat het afgesproken is?
Ja, ik denk dat wat veel voetballers doen is als ze ergens zijn, dan filmen ze dat en dan plaatsen ze dat 1 of 2 dagen later, omdat natuurlijk anders iedereen naar ze toe komt. Alleen ja, ik denk dat je er nu niet bang voor hoeft te zijn dat als je op het strand ligt, dat er heel veel mensen naar je toe komen in Doha. Want zoveel zijn er niet. Dus ja, ik vind het wel jammer. En misschien dat we dat morgen ineens
wel
zien.
Ze hebben bijvoorbeeld ook een privéstrandje. Bij hun hotel hebben ze gewoon een privéstrand. Nou ja, dan kan je natuurlijk prima delen dat je er zit. Je zou wel wat grappige dingen willen zien. Of zo. Wat iets meer juice. De reserves trainen wel. Dus dat hebben we gezien.
Maar volg jij dan voetballers?
Nee, heel weinig. Inderdaad, ik vind het heel weinig boeiend.
Ja, je had natuurlijk een tijd dat je die Mandi had van City. Die, daarvan dacht iedereen, en ik ook, dat het een superleuke gast was. Maar daar bleek ook een soort reclamebureau achter te zitten. En ja, zijn persoonlijkheid bleek nog veel duisterder dan alleen de commerciële kant van het reclamebureau. Met alle fucked up dingen die hij gedaan heeft. Dus ja, het is alleen, laat jezelf toch zien, man. Ik bedoel, ja, Martin de Roon, die doet het heel leuk op Twitter. En volgens mij weten we alleen allemaal wel dat hij die tweets in ieder geval niet helemaal zo verzint. Dus ja, je hebt zoiets van, kom op, geef jezelf wat meer vrij. Aan de andere kant, ze zijn er om te voetballen. En als dit ook maar 1% hun voetbalkwaliteit beïnvloedt, moet je het ook niet doen. Dus ja.
Nee, ik vind ook niet dat ze verplicht posts moeten doen. Maar we gingen rondkijken en waren vooral verbaasd dat we helemaal niks zagen. Nee. Want normaal zie je toch wel iets langskomen. Nou ja, dan moeten we allemaal maar de TikTok van de vriendin van Davy Klaassen volgen.
Ja, wij willen nog met haar in contact komen.
Ja, wel, ja.
Hoe heet ze ook alweer?
Ik heb het toen straks nog opgezocht.
Ik kwam ook op haar Instagram terecht en ik vond het een hele ingewikkelde naam. En kijk, je moet niet oordelen op
Laura
uiterlijk.
Laura
Benschop. Zou zijn familie zeggen van Charlison Benschop?
Nee, misschien van Doortje Benschop.
Doortje Benschop. Nou ja, wie zal het zeggen? Dat gaan we zien. Nou goed, laten we proberen contact met haar te krijgen. Kan je via TikTok berichten sturen ook?
Nee.
Dus dat moet dan via Instagram. Maar ja, zij zal wel dan heel veel volgers hebben, omdat zij een hele mooie vrouw is en daardoor heel veel DM's krijgen van hele smoetsige mannen.
Ik ga het nu even kijken, maar dan zijn wij de volgende smoetsige mannetjes echt, die...
Het lijkt me een hel, jongen, om een mooie vrouw te zijn en Instagram te hebben en de hele dag dat soort berichten te krijgen.
Ja, zal dat dan de hele dag zijn? Ik weet het niet.
Hoe gaan wij ons berichten
inleiden? 20.000 volgers.
Nou, daar kunnen we wel bij.
Nou ja, ja. Ik denk...
Dag mevrouw Benschot.
Zou wel leuk zijn als even met ons wil bellen over het TikTok-avontuur in Qatar.
De social media kwaliteit. Nou, ja, goed, we sturen haar een berichtje. Ja. En dan horen we morgen wel of er op gereageerd is.
Gaan we doen naar het museumpje. Want gisteren voegden we de ketting toe.
Ja, wat vind jij van de ketting?
Ja, ik vind hem... Als je hem voor je vriendinnetje koopt... Kom je goed weg, toch?
Ja, ja, denk je dat dit stiekem een statement is van onze hoofdhofproductie, Nicky?
Een charme-offensief richting ons.
Een charme-offensief richting ons, ja. Want het is geen kralenketting.
Nee.
Hoe moeilijk kan het zijn om een kralenketting te kopen?
Ja, ik weet niet. Ik denk dat Nicky gewoon wat modieuzer dan wij is.
Ja, ik denk dat Nicky de eerste de beste Zara of zo is ingelopen. En gedacht heeft, nou, die gasten zoeken het maar uit. En gelijk heeft hij. En dat deze ketting vooral bij zijn vriendin goed in de smaak lag. En ja, dat hij hem dan daarna aan haar geeft.
Ja, het zou er wel staan. We hebben hem mogen ontmoeten eerder deze week bij het Nederlands Elftal.
Wereldwijd, man.
Mooie ketting, mooie vrouw. Pas wel bij elkaar, toch?
Superleuke vrouw, man. Ja. Ja, alleen om hier nou de vriendin van onze hoofdproductie te gaan analyseren... is ook wat raar. Dus laten we overgaan naar de andere vriendin van onze...
Die wil niet komen, hè?
Van de montage van Sander. Nee, ja, goed.
Die wil niet komen. Die weigert gewoon. Ja? Sander vraagt er elke keer of ze ook meekomt naar het Nederland zelf te kijken.
En nooit meer komen.
Nee, zij wil gewoon niet komen. Boeit er gewoon niet.
Nou ja,
maar wij willen haar toch ook een keer hier zien?
Dat is ook mijn droomvrouw, man. Die niks geeft om voetbal.
Ja?
Ja.
Ja, ik heb dat ook.
Ja, dat is echt...
Heerlijk.
Je zal toch de hele dag hier het gehad hebben over Helmond Sport tegen Dordrecht.
Ja.
En dan kom je s'avonds thuis. En dan moet je het ook nog hebben over VVV Telstar. Nou,
ja, of dat ze... Ja.
De groet hebt tot Sinas. Nou, maar goed. Wij zijn hier voor het museumpje. En het was natuurlijk de dag vandaag van de grote Olivier Giroud. En dan kunnen we natuurlijk zo'n modelachtige foto van hem opplakken. Maar dat is ook een beetje makkelijk. Dus ik ben op zoek gegaan naar zijn bijnaam. En het schijnt dat hij altijd vroeger met zijn broers... in Frankrijk, en ik heb geen idee of dat klopt, Dances with Wolves heeft gezien. We hebben hier een foto aanstaan. Heb jij die film wel eens gezien?
Nee, jij?
Ik heb hem wel eens gezien. Het enige wat ik nog weet is dat die 3 uur duurt.
Oeh.
Dus dat is niet heel positief. Maar daarin is een wolf, volgens mij, die Chaussettes heet. En die heeft witte pootjes. En dat lijkt op sokken. Ja goed, en zo hebben dan ook zijn broers hem genoemd. En die bijnaam gebruiken ze nog steeds. Ja goed, later heeft hij ook wat meer clichématige... bijnamen gekregen met charm erin en dat soort dingen. Normaal kunnen ze dat in Engeland heel goed. Dit viel me enorm tegen. Dus ik denk dat we maar als eerbetoon aan Dances with Wolves en Olivier Giroud en al zijn doelpunten hier een paar sokken op moeten hangen. En dan zou ik toch aan jou willen vragen wat is jouw creatieve mening over Olivier Giroud? Want dat hij nuttig is en onderschat wordt, dat hebben we al heel vaak gehoord de afgelopen dagen.
Ik was vandaag heel erg verbaasd, want ik ging hem even opzoeken. Hij vandaag, voor de duidelijkheid, is die topscorer aller tijden geworden.
Kijk,
van
jij zit hier van de context, heel goed.
Hij is over Henry heen, heeft nu 52 doelpunten, Henry heeft er 51. En ik ging hem even opzoeken, want hoeveel doelpunten heeft hij gemaakt, et cetera. En hij is gewoon al 36. Ja. Dat wist ik dus niet. Ik dacht 32, 33, maar 36 jaar.
Maar weet je wat het mooie daaraan is? En ik weet niet precies waar ik dit verhaal laatst gehoord heb, maar de eerste paar jaar van zijn carrière scoorde hij niet zo heel veel.
En
toen later bleek dat hij lenzen nodig had. Ja. En toen begon hij in één keer als een gek te scoren. Dus persoonlijk heb ik voor mij als keeper nog hoop dat als ik ooit met lenzen ga keeper, dat ik tering goed blijkt te zijn.
Zo.
Maar het is volgens mij dus ook mede daardoor. Hè, is het een fantastische spits. En ja, ondanks dat iedereen het zegt en iedere voetbalpodcast die je nu luistert, daar zou je het horen. Maar het is wel een man die altijd wat te weinig krediet heeft gekregen, denk ik. Hij is door alle grote coaches opgesteld. Heeft bij alle grote clubs doelpunten gemaakt. Ook als hij op de bank zat, kwam hij er uiteindelijk altijd weer in. Scoorde die fabelachtige goals. Nu bij AC Milan. Ik bedoel, is het nog steeds helemaal oké? En dat is wel echt heel erg knap.
Hij heeft ook wel last gehad van dat, wat heel veel voetballers hebben. Dat als je niet in de FIFA het computerspelletje mal past... Dus je bent een slome verdediger, maar wel heel goed. Ik noem Piqué. Of je bent een spits die sloom is en groot. En dat werkt al jaren niet in FIFA. Dat mensen dan een bepaald beeld van je krijgen.
Denk je echt dat dat zo is?
Dat denk ik echt. De, het hele beeld van de jeugd wordt zo bepaald.
Dus het feit dat trainers hem opstellen komt omdat ze gewoon zien dat hij een goede spits is.
En ja, dat je mensen, in het echte voetbal heb je niet per se alleen maar snelle spelers nodig.
Nee, sterker nog, we hebben eindeloos hele snelle voetballers gezien die ballen over de achterlijn renden. En dat hij dus in de praktijk veel beter is. Ja, dat zou nog wel eens kunnen kloppen. Maar ik bedoel, de doelpunten die hij gemaakt heeft.
Ja, man.
Die hakbal voor Arsenal, volgens mij tegen Palace, staat symbool voor de tientallen wereldgoals, man. Want
het is wel nog pijnlijk, zeg maar, voor mij dat hij nu wel over Henry 1 is. Want Henry.
Ja, ik denk dat wij als medewerkers van FC Afkikken Thierry Henry eeuwig dankbaar zijn voor die handsbal tegen Ierland. Dat is een van de beste dingen die ons ooit heeft kunnen overkomen. En ja, goed, ik zie dat gezicht van John O'Shea nog, Shea Given.
Ja,
zo mooi, hè? Kijk, dat je ook weet dat er je zo groot onrecht aangedaan is. En dat uiteindelijk Frankrijk daardoor naar het WK gaat. En het is Zuid-Afrika helemaal verpest, omdat ze ruzie hebben. Die eerste groep doorkomen met Zuid-Afrika, Mexico en volgens mij Uruguay. Is zo mooi. En dat die eerste voetbalbond, en ik vind Ierland een super sympathiek land, door daar niet van ook gewoon even 5 miljoen aanneemt van de FIFA om het allemaal maar af te kopen. Ja. Dat zegt zoveel. En ja, goed. Ja. Ik zou Henry daarom altijd al, als Henry ooit een slaapplek nodig heeft, hij kan altijd bij me slapen voor dat mooie moment. Hè? Met zijn linkerhand die bal even binnenhouden. Prachtig.
Heerlijk. Laten wij naar die wedstrijd gaan, man. Want Frankrijk en Polen speelden tegen elkaar. Jij zei, ik kon er niet echt heel lekker in komen. Ik had hetzelfde, maar we hebben wel wat mooie dingetjes gezien. Allereerst Szymański speelde bij Polen.
Ja, ik denk dat ze daar bij Feyenoord super blij mee zijn. Omdat er natuurlijk een vaste afkoopsom in zijn contract staat bij Moskou. Dynamo Moskou voor volgens mij 9 miljoen. En dan is iemand die een achtste finale speelt. Heel nice natuurlijk. Alleen aan de andere kant, ja. Volgens mij had er niemand verwacht dat Polen hier zou winnen. En heeft dat er los van 1-2 kansje in de eerste helft ook niet ingezeten, toch?
Nee, dit Frankrijk was veel te sterk. Het is zo'n solide machine, zeg maar. En die missen gewoon 2-3 van hun belangrijkste spelers. Met Kanté, Pogba, Benzema. Hè. We hebben het vaak genoeg gezegd. En dan nog staat er zo'n wereldploeg. Ik vind ze ook echt heel erg sterk. Ik hoop alleen niet dat ze het worden. Gewoon niet omdat ik heb niks tegen Frankrijk. In 2018 vond ik het allemaal heel erg vet. Ja, ik vind het gewoon niet vet. Het is nu de beurt en iemand anders.
Ja,
ofzo.
Man. Dat heb ik ook altijd in de Eredivisie. Dan wint Ajax een 4 jaar op rij. En dan bid ik dat het iemand anders wordt.
Maar dat snap ik heel erg goed.
Ja, precies. En ja, goed, ik denk dat dat ook zeker kan, want de Fransen zijn niet meer zo superieur als ze waren. Polen is echt niet zo'n heel sterk land. En dat hebben we tot nu toe gezien op het WK. Dat hebben we gezien in de Nations League tegen Nederland. En ze hadden het er niet echt moeilijk mee. Die prachtige goal van Giroud, die omhaal wordt nog afgekeurd. Dus dat is allemaal prima. En Frankrijk maakt natuurlijk zeker wel kans. Alleen, ja, als je ze tegen Denemarken gezien hebt, dan denk ik toch dat het Engeland, dat vandaag heel goed was tegen Senegal, het moet kunnen winnen. Alleen, ja, Engeland heeft geen speler van de buitengewone kwaliteit van Kylian Mbappé. En ik denk dat alles wel een beetje gezegd is over Mbappé. Maar over dit soort fantastische voetballers kun je nooit lang genoeg praten.
Nee, sowieso die statistieken van hem zijn echt werkelijk waar bizar. Hè? Hij heeft er nu alweer 5 in liggen op dit WK voetbal. In 2018 was hij ook 4 maal trefzeker. Nou ja, slechts 11 spelers wisten op een WK meer te scoren dan hij nu. En hij is nog zo jong. Topscorer van het WK alle tijden, weet je, hè?
Miroslav Klose, denk ik.
16 doelpunten.
Ja, dat was ook zo'n man waarvan ik altijd verbaasd was dat hij niet veel meer doelpunten maakte bij de clubs en bij veel grotere clubs. Maar die heeft toch vooral bij Werder Bremen en even kort bij Bayern gespeeld. Ja, maar ja, goed.
Zeker.
Ja, op een WK-score is toch echt wat anders. Maar hij kan het overal, want hij is zo ongelooflijk goed.
Maar ook weer 2 schitterende goals. Ik bedoel, deze man, dit is een machine en ik weet niet wie hem gaat stoppen. Want we hadden het erover. Frankrijk en Engeland gaan nu tegen elkaar spelen in die kwartfinale. Ja, we zien de verdediging van Engeland. Nou ja, daar zag ik een blokje met Shaw, Maguire, Henderson.
Ja, en Stones natuurlijk erbij, weet je wel. En daarachter staat Pickford. En dat zijn natuurlijk spelers die niet van wereldniveau zijn.
Nee.
Maar dat zijn wel gewoon gasten die vrij goed op elkaar ingespeeld zijn. Afgelopen toernooien ook best wel goed hebben laten zien het verdedigend bijeen te kunnen houden. Nou ja, dan hebben ze een dramatische Nations League gespeeld. Ze hebben 4-0 verloren van Hongarije. Maar kijk, Harry Maguire is volksvijand nummer 1. Maar je ziet ook dat als het allemaal gewoon redelijk georganiseerd is om hem heen, de ruimtes zijn niet te groot, dan is dat een gozer die wel hele specifieke kwaliteit heeft. En daar heb je ook wel wat aan. En kijk,
zeker als je tegen Frankrijk straks iets meer terug
speelt. Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook een beetje die FIFA-isering van de samenleving, wat jij net zei. Mm-hmm. Zo'n Maguire kan bijvoorbeeld best wel aardig opbouwen. Mm-hmm. Maar dat beeld heb je helemaal niet van hem, omdat hij eruit ziet als de eerste de beste loodgieter uit Hull.
Ja.
Weet je wel? Maar dat is een gozer, dat is best een goede centrale verdediger. En ik vind het Als je dit zo ziet, hè, en hij speelt bijvoorbeeld best een prima toernooi nu. Eigenlijk wat de prijzen van Southgate dat hij aan hem vastgehouden heeft. En iedereen die verwachtte Tomori. Maar uiteindelijk gaat het om het collectief en niet om individuen.
Ja.
Maar ja, dit is even Engeland. Het gaat over Frankrijk. En ja goed, ik denk dat Engeland en Frankrijk super dicht bij elkaar ligt. Maar dat Mbappé bijna niet te verdedigen is. En ja, dat je dus uiteindelijk gewoon van Mbappé afhankelijk bent. Als hij levert, heb je als Engeland niet zo heel veel kans.
Nee. Nee, helemaal met je eens. Ik kijk heel erg uit naar die wedstrijd.
Ja, man.
Zoals eerder al
en dan
gezegd.
Heb je natuurlijk Hugo Lloris die een recordje breekt. Hè?
Ja.
Meeste interlands volgens mij.
Ja, volgens mij is hij nu gelijk met Lilian Thuram.
Oh, gelijk. Is dat de record international?
Ja, Lilian Thuram.
Met al zijn grijze haren.
Caps.
Zo, ik wist helemaal niet dat hij zo'n basisspeler is geweest.
Ja, man.
Ik vond hem wel een mooie voetbal altijd bij Lyon. En volgens mij daarvoor bij Saint-Étienne. Maar dat hij
102... Juventus. Toch? Real.
Toch? Oh, Thuram. Ja. Ik dacht even aan Toulalan.
Nee, jezus.
Nee,
joh.
Thuram. Oh, nee, Thuram. Tuurlijk. De verdediger. Zeker. Oh, jezus, man. Ja, dat is toch... We zitten nu toch 2 weken in het toernooi.
Ja.
Ja, nee, ja, Thuram is een fenomeen, man.
Een paspoortje.
En super nice.
Ook zijn trouwens Real Madrid, maar dat is natuurlijk Barcelona.
Ja, Barcelona. Het is super nice dat zijn zoon er ook bij is, dit toernooi. Ja, nee, man. Dat is echt een fenomeen. Wel betrokken ook bij dat omkoopschandaal volgens mij van Juventus, waardoor ze uiteindelijk zijn teruggezet. Of dat dan persoonlijk ook is geweest, dat weet je niet. Maar nee, een absoluut icoon, man. En ja, Lloris vind ik... Iedereen prijst hem altijd als een fantastische persoonlijkheid, als een leider, als een aardige gast, toegankelijk gast, bescheiden. Weet je, al die beetje standaard dingen die in Engeland altijd worden opgeroepen.
Ik ken hem natuurlijk goed uit die documentaire rondom
Tottenham. Ik vond hem daar ook wel goed uitkomen. Mm. Nou ja, hij is een keer dronken, is hier gepakt toen hij aan het autorijden was. Dat is niet sterk. Alleen, ja, het is wel best wel een beetje een ondergewaardeerde keeper, vind ik. Omdat hij af en toe nog wel eens een foutje maakt. Alleen, ook vandaag weer de goede reddingen kun je bij hem makkelijk wegstrepen tegen de fouten, vind ik.
Ja, hij is dus nu gedeeld record international en zal volgende wedstrijd record international worden. En hij speelde evenveel wereldbekerwedstrijden als Thierry Henry en Fabian Barthez.
Kijk.
En bij Barthez is mijn liefde voor keeper een beetje begonnen.
Echt?
Man. Ja, die keepte toen in 2002 natuurlijk. En dat was gewoon echt zo'n rare, excentrieke keeper die heel veel fouten maakte.
Ja, ik denk dat ik in negatieve ook... zin aardig op hem lijk als keeper.
Ja, ik heb dat ook. Ik heb dat ook. Dat wij ons kunnen verbinden met Barthez.
Ik herinner me nog, volgens mij was dat in 2010. Toen belandde die ook ineens weer onder de lat. En toen, 2008 was Coupé. In 2010, en toen had hij ook weer een paar van die wedstrijden dat hij zo ballen de lucht in sloeg. Weet je, die ballen die vielen dan voor hem. Mm-hmm. En met twee handen sloeg hij die bal terug het veld in. Dat je denkt, wat ben je aan het doen, joh? Maar ja, toch, hè, bij Manchester United is het nooit geworden wat het had moeten zijn. Maar als je puur gaat kijken naar reddingen Barthez, nou, dan kun je een uur kijken op YouTube, hoor.
Ja, 2006 bedoel jij, denk ik.
2006 zou kunnen, ja. Wie was 2010 de keeper? Oh, Lloris al. Ja, natuurlijk. Ja, 2006 was Barthez.
Dus Frankrijk, die zijn door. Gaan het spelen tegen Engeland, gaan we nog wel op vooruit beschouwen. Want we hebben nu inmiddels
alle tijd
sinds we geen 4 wedstrijden meer op een dag. Ik heb ook veel meer rust in mijn donder.
Ja,
genoten, maar die sneltrein is wel een stuk langzamer gaan rijden.
Ja, heerlijk. Ik heb nog een schrikbeeld van Toulalan nu op mijn netvlies staan. Alleen goed. Ik kan niet wachten tot we de vriendin van David Klaas aan de lijn hebben.
Nee. Vandaag geen verrassingen. Morgen misschien wel, want Japan speelt tegen Kroatië en Brazilië speelt tegen Zuid-Korea. Eerst maar eens Japan-Kroatië. Wat verwacht je daarvan?
Ik denk dat Kroatië het beste is als zij het spel gaan maken. Mm-hmm. En dat is heel gunstig voor Japan, denk ik. Omdat Japan dan weer een beetje in die counterkracht komt die ze ook tegen... tegen Spanje en tegen Duitsland natuurlijk hebben kunnen...
Maar Japan begon wel pas 2 keer te voetballen op het moment dat ze achter stonden en eindelijk weer wat naar voren gingen spelen.
Dat is ook waar.
Maar dan gaan ze niet durven, denk ik weer.
Dat denk ik ook niet.
Costa Rica lukt het zo ook niet.
Ik denk dat ondanks dat ze bij Kroatië fantastische voetballers hebben, dat die gasten ook verdedigend echt super goed weten hoe ze die aanvallen van Japan in de kiem kunnen smoren. Ja. Dat ze daar heel op tijd bij zijn.
Ik vind Guardiola daar achterin is zo goed.
Ja, die ook nog. Maar ik denk dat ze eigenlijk bij Japan niet zo heel veel kans maken.
Nee?
Dat Kroatië redelijk eenvoudig en niet met heel veel doelpunten verschil, met 1-2-0, die wedstrijd gaan winnen. Omdat die veel beter weten wat er in dit soort wedstrijden gevraagd wordt. En dat lijkt een cliché, maar volgens mij is dat wel echt het verschil.
Zou het voor jou een verrassing zijn op het moment dat Japan wel doorgaat?
Ja, man, zeker. Ja, niet op basis van dit toernooi, maar wel op basis van de afgelopen jaren en de individuele kwaliteiten van Kroatië die je echt niet moet onderschatten.
En wat hoop je?
Nou, ik vind het wel nice als het op een WK redelijk verdeeld is qua waar de landen vandaan komen en dat je verschillende voetbalculturen hebt. En natuurlijk is Kroatië een hele sick voetbalcultuur. Alleen, ja, ik zou het wel leuk vinden als Japan wat verder komt.
Ja, bij deze heb ik wel dat het ongeveer een beetje gelijk ligt qua wat ik het leukste zou vinden. Vind je dat ook?
Nou ja, ik heb een groter zwak voor Kroatië normaal gesproken, want ik vind het een heel vet land. Alleen ja, in dit geval is het wel zo dat ik voor de diversiteit van het toernooi Japan het zou gunnen. Ja.
Dan om 8:00 Brazilië tegen Zuid-Korea. Verwacht je dat Zuid-Korea iets kan triggeren?
Ja, je zou zeggen dat ze met de ruimte die ze gaan krijgen wel wat kunnen doen. Omdat natuurlijk onze vriend Cho in wereldvorm is en Son een buitengewoon talent is. Of nou ja, buitengewoon talent en buitengewoon een wereldspeler. Alleen ja, Brazilië heeft zoveel kwaliteit dat het dan altijd nog wel 3-1 wordt, denk ik.
Dus, die Cho is nu inmiddels een ster daar. Hè? Die krijgt allemaal huwelijksaanzoeken en allemaal dingen op Instagram. Ja, knappe gozer vinden ze hem allemaal.
Ja, nee, ja, zeker. Nou goed, dat zal ongetwijfeld kloppen als alle Zuid-Koreaanse vrouwen dat vinden. Ik heb zelf nog nooit iemand ten huwelijk gevraagd via Instagram, maar ik vraag me heel erg af wat er dan in die mensen omgaat.
Maar misschien ga je dat wel doen bij de vriendin van Davy Klaassen.
Oh ja, dat sluit niet uit. Oh, maar dat kan ook aan de telefoon, hoor. Ja. Dat we haar 4 minuten gesproken hebben over TikTok en dat ik dan zeg, hoe heet ze ook alweer? Mevrouw Benschop.
Laura, toch?
Laura Benschop. Trouwens, ik snap natuurlijk dat Davy ook een teruglopende haargrens heeft, maar ik heb momenteel nog heel iets meer haar dan hij. Wil je met me trouwen?
Kom bij mij.
Ja goed, en voor het weet zit ik... Nee, maar voor het weet zit ik dan 50 jaar aan Laura Benschop vast.
Ja.
Ja, weet je wel, hè? Kom lekker in Utrecht wonen.
Weer gezellig.
Er zijn vandaag nog een teamgenoot tegen mij. Je hebt echt een vriendin nodig.
Ja?
Dus wat dat betreft, Laura, hit me up.
De tijd tikt voor jou.
Oh nee, absoluut niet. Maar ik had mijn keepershirt niet gewassen voor de tweede week op rij. Waardoor ik dus in een derde verschillende keepershirt zou gaan keepen. En het uiteindelijk maar weer ons gele scheidsrechtershirt geworden is.
Niet.
Ja, nou ja, heb jij nooit dat je 10 dagen je was niet doet?
Nee.
Ja, dat heb ik dus nu tijdens het WK. Nou ja, iedereen vindt dat achterlijk ook.
Ja.
Ja, ik vind dat zelf.
Maar mij zou het ook nooit gebeuren. Kijk, weet je dat ik niet goed kon keepen? Dat betekende niet dat ik er niet goed uit wilde zien onder die lat.
Nee, oh maat, ik heb de meest... Ik had donkerblauwe sokken, een felgroen broekje en een geel scheidsrechtershirt.
Ah, nee.
Aan.
Nee, man.
Ja, maar ik vind dat juist wel mooi. Want ik vind die ijdelheid van amateurvoetballers, erger ik me dood aan. Maar
tape je hier, tape je daar.
Gasten die in de 6e reserveklasse voetballen, die erbij lopen alsof ze naar Ronaldinho gaan kijken. Weet je, echt jongen, je hebt dus nu ook, hè. Bijvoorbeeld voor ons traint zo'n AB2 of zo. Ja. Daar heb je dus ook keepers, weet je wel, met zo'n legging, sportsokken en een korte broek.
Mm-hmm. Ja, dat...
Ik vind dat zo'n ongekende... Ik ik zet me daar tegen af en daarom heb ik altijd zoiets van, het boeit me niet, man.
Nee. Nee, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat...
En ik heb vaak trouwens een red shirt en broekje aan.
Niet.
Ja, als ik meedoe bij een ander team. Omdat ik een geel keepershirt heb. En om een of andere reden zijn de teams waar ik meedoe bij andere clubs allemaal spelend in het geel.
Ik vind het echt niet kunnen. Laten we naar de voorspellingen gaan.
Om een paars keepershirt te winnen.
Om een paars keepershirt te winnen.
Allemaal.
Wat wordt Frankrijk tegen Polen? Uiteindelijk werd dat 3-1. Hebben we allebei fout. Hoeveel in Frankrijk geboren spelers komen er vandaag tot scoren? Dat waren er 2. Daar krijg ik een punt voor.
Kijk. Ik dacht jou hier te hebben.
Wat dan?
Nou ja, omdat bijna de hele selectie van Senegal is in Frankrijk geboren. Ja. Oh, dat wist je wel.
Ja.
Oh, ik had gehoopt dat je dat niet zou weten.
Ja, maar gewoon, ik gokte erop dat Senegal niet zou scoren.
Ja, mooi.
Maar 2, jij had 3, dus ik krijg een puntje erbij. En in welke minuut komt het hoofd van Infantino in beeld? Dat was al de 2e minuut. Ik had de 22e minuut, jij had de 15e minuut. Dus het was allebei fout. Dat betekent dat ik 1 puntje erbij krijg en dat de tussenstand 6-6 wordt. En... ja, dat is toch wel erg lekker.
Ik had het nooit verwacht.
Je had een ruime marge.
6-3. En hoe vaak geef je nou een voorsprong van 3 weg?
Ja.
Dat is bijna nooit. Maar goed, het toernooi is nog lang en ik geloof in mezelf. En ja goed, daarmee denk ik dat het super belangrijk is dat ik ook vol zelfvertrouwen weer mijn jasje aantrek.
Ja, we moeten nog wel even de winnaar, hè, van de winnaar voor van vandaag bekendmaken. Dat zijn er 5. Esme G, Lucas van der Kolk, Menno van der Peet, Dirk Brouwer 11, Tobias Pierik en Menno Dekker. Dus dat zijn er 6, niet 5. Wat doen we daarmee?
De eerste die zijn geboorteplaats instuurt.
Onder?
Die, Onder de Instagram-aankondiging van de podcast. Maar nee, dat is niet handig, hè?
Nee, dat is niet handig.
Nee, dus, kijk, dit
dus
is nou...
Kijken. Ik kijk even wat de laatste post is.
Dit is voor
dit
de luisteraar.
Dit is nou een waardeloze voorbereiding.
Dit is voorbereiding. En kijk, ik denk dat uiteindelijk je daarmee alleen maar onze hoofdproductie Nicky de schuld van kan geven.
Dat klopt.
Weet je, want die houdt zich bezig met de inhoud van deze podcast.
Wij hebben 5 uur geleden een post gedaan met Frankrijk gaat door, Le Bleu winnen van Polen, bla 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 bla. Op Instagram, daaronder reageren, winnaar, dubbele punt en dan je geboorteplaats.
Dus we kunnen de eerste doen, maar er zijn natuurlijk ook mensen die iets laten reageren. Reageer waar jij geboren bent en waarom dat de mooiste plek van Nederland is. Mm-hmm. En dan kiezen we morgen wat de mooiste plek van Nederland.
Hey, gisteren hadden we ook meerdere winnaars. Is daar al een winnaar uit voortgekomen? Want die zie ik niet staan. Die maak ik dan graag bekend. Maar dat zou ik dan morgen...
Dat nemen we morgen even mee. En
morgen even mee.
Stuur voor ons vooral even een berichtje erop.
Ja, komt helemaal goed. Dan de nieuwe voorspellingen.
Jawel. Nou ja, allereerst, we houden natuurlijk altijd 1 wedstrijdje erin die we voorspellen. Wat wordt Kroatië tegen Japan?
Ik denk 0-2.
Na 90 minuten voor de 200ste keer. Ik denk dat dat 1-2 wordt. Dan hebben we ook nog de man. Wie maakt het lelijkste doelpunt van de dag?
Is dat dan een land of is dat...
Nee, dat is een speler.
Een speler.
En een
okay,
eigen
dus
goal.
Dus die moet scoren en...
We houden gewoon aan wat de FIFA uiteindelijk zegt. Dus ja, als Guardiola hem tegen Asano aankopt en die gaat erin... dan is het doelpunt voor degene die de FIFA hem geeft.
Nee, de lelijkste goal wordt morgen gemaakt door Richarlison.
Zo.
Wat zeg jij?
Ik denk dat de lelijkste goal gemaakt wordt morgen door Heung-min Son. En okay, dat dat een penalty is.
Oeh.
Zo, okay. En dan hebben we nog de vraag hoe vaak er vandaag wordt gewisseld.
Je mag natuurlijk 10 keer per wedstrijd wisselen. Ik denk 3, 4, 7. Ik denk 15 keer.
Ik denk 16 keer.
Oeh. Dit moet exact goed zijn, hè?
Ja, dit moet exact goed zijn. Nou ja, dan is het te vinden onder de YouTube comments.
Ja, in de YouTube comments
komt
een
post.
Moet je reageren.
Ja, je kan onder die post reageren in de YouTube comments. Je kan ook gewoon als losse comment reageren. We nemen het allebei mee. Dus dat komt dan helemaal goed voor zo'n prachtig pak van Opperzoet. Want zoals we al zeiden, we hebben er gisteren weer de nodige complimenten over gehad.
Ja, man. Die pakken van Opperzoet, die houden niet over. Ik moet zeggen, ze lopen lekker. En de mensen zijn enthousiast. Dus
ja,
wat
zeker,
dat betreft is het goed. Ik moet wel zeggen, want ik wil die van mij natuurlijk weer aan. Komende vrijdag tegen Argentinië. Dan kan jij natuurlijk ook weer komen kijken. Hè? Bij Club Atelier, doe dat vooral. Link in de beschrijving. Kan je aanmelden, kaartje kopen, bla bla bla.
We hebben vandaag nog voetbal gekeken met Freek.
Ja.
Die was bij ons gehad, was hartstikke leuk.
Klopt. En ik ga mijn pak wel even naar stomerij brengen, want hij begint een beetje te stinken.
Heb je hem
en
aangehouden?
De hele nacht? Nee. Ik heb me gewoon omgekleed. Maar ik ga hem wel even naar stomerij brengen, want jij was je kleren 10 dagen niet.
Maar ik heb wel genoeg... Het is niet dat ik mijn kleren dan weer aanhoud.
Nee?
Nee, ik heb gewoon genoeg kleren om wel dan na 10 dagen iets nieuws aan te kunnen trekken.
Maar dit pak... Zou ik die van jou ook meenemen?
Dat denk ik wel, want daar is wel wat bier overheen gekomen. Naar die
dat komt helemaal goed. Oké, Mart, dit was hem. Dit was de zondag. Een rustige zondag. Ik hoop dat we vanaf morgen begint die week weer te lopen.
Ja, ik ben ieder besef van tijd helemaal kwijt. Ja. Ik heb superveel zin in Japan, Kroatië morgen en de goddelijke Canaries. En ja, ik heb ook wel zoiets van, het gaat bij mij langzaam ook wel een beetje om Nederland. En ik heb dat nooit echt, maar ik kan niet wachten tot het vrijdag is en dat we hier bij Club Atelier met... 400-500 man die wedstrijd tegen Argentinië zien. En als ze dan eruit gaan, dan baal ik als een malle. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren.
Nee, ik denk dat het goed gaat komen. Mensen, nogmaals, meld je even aan voor die wedstrijd. Kom die hier kijken bij Club Atelier. Mart, bedankt voor vandaag. En morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe WK Daily podcast. Laat even een reactie achter op YouTube. Doe even een duimpje omhoog. Stuur een reactie naar onze Instagram, Twitter, TikTok, waar we viraal zijn gegaan vandaag. Iets boven de 1 miljoen. Dus we hadden een hele blije social media manager. En terecht. Dus,
shout-out naar hem.
Op TikTok kan je ons ook vinden. @fzelfkikken en alle andere platformen. En voor nu zeg ik tot morgen. Ciao.
Later.
WK Daily is powered by Jack's Casino & Sports.